Bij de uitgang zal worden gecollecteerd voor de schulddelging. In de voorbeden gedenken wij de zieken thuis en in het ziekenhuis en de langdurig verpleegden. Wij noemen bij name zonder de anderen te vergeten. Wij willen de Heere danken omdat vanavond hoort dominee Vreekamp ook voor te gaan in de kerkdienst die om 7:00 begint. Volgende week, zondag 27 oktober, gaat voor in de morgendienst dominee Schuurman uit Barneveld, in de avonddienst dominee Toppenberg uit Muntspeet. Maandagavond om 7:30 mannenvereniging. Woensdagavond om 7:30 is er kleine jeugdvereniging. Donderdag is de catechisatie op de gewone uren. Om 8:00 begint de grote jeugdvereniging. Zaterdagmorgen is er Sion's Kinderclub. Wij wensen u een goede dienst. Wij zingen voor de dienst de lof des Heren met Psalm 65, vers 3 en 4. Daar zal ons het goede van zijn woning verzaden, reis op reis. En o onze God, o vast vertrouwen van het allerbeste land.
Thank you. Dat is het verbond dat u eigenlijk twee woorden die hetzelfde zijn willen aangeven, namelijk dat God er is. En in diezelfde Johannes brief dat God niet is. Dat wij elkander zouden niet zijn. Als we zo'n woord horen, of onze kinderen horen, en het wordt groot, dat wordt groot gesproken, dan voelt je moeder altijd heel klein. Je hebt dat meer dan ook weer niet aan een voorbeeld, een vreemd, dat het heel goed bij je leven komt. Dat je het inderdaad ook nog terugvindt in je eigen leven. Dan niet, dat volgt je dan ook niet in de vrouw te zijn. Niet gelijk daarin, uit de doodse was, en toen in de doodse was. En om dat oorzaak te vinden, omdat zijn werken dood waren, van de vrienden en vrouwen. Gemeente, er is een voorbeeld van uit de beginning, uit het eerste hoofdstuk van het boek Hebreeën. Inderdaad gaat daarin terug. Het is inderdaad zo dat de vader van Paulus vervolgd had zich aan zijn zoon deels aan leerde als de tijd boeken van Mozes staat, sta je de kans terug. Gemeente, dat is echt waar. Daar kunnen wij verder in vertrekken. Je hebt gesloten in de schijnwitting van Mozes, de kans van de dagen van God. De kracht van de deelte van de stad geleidde die Mozes zei het zo, en ik zei namelijk tweede andere. Als Israël naar Mozes had geluisterd, dan waren de profeten niet gekomen, hadden niet gekomen. Dan was uiteindelijk ook de zoon niet gekomen, de Messias die gekozen is om de zoon te hebben. Als de mensen geluisterd hadden, en gehoorzaam het woord van de Heer. En dat wordt besloten in de tijd van de gemeente. Daarin gaat alles zelf in de schrift. De profeten en ook de evangelie en de apostelen. En ook hier te gaan. Het is ook het voorbeeld uit de kind natuurlijk. Kaart in de aarde. En in de kind zijn. Maar gaat het hier om? Het gaat om het volgende. Over het lief hebben van de broeder. Het verhaal van Kaart in de aarde moet gewoon als meer het lezen. Zoals. Er is een strik waar later andere dingen overheen gespannen zijn. Dat is niet kort samen. In het Genesis verhaal Genesis 4, dat de focus van Genesis 3, let daar altijd op, de zonde zal wat beschreven in Genesis 3 en Genesis 4, de breuk met God en de breuk met de naast, dat is hele geheel onder de naast, dat het een doel van de ander onder de naast is voor. Dan zegt dat het verhaal in Genesis 4, God zag Adam en zijn God. God keek naar Adam en zijn God. God zag. Dat is het licht van de enige zijn fysieke behoefte. En dan zou je inderdaad zo kunnen vragen: mag hij kijken naar wie hij wil? Dan niet. Dat mag hij van daarin dus niet. Ook daarin zijn steeds een offer, maar dat is dan van binnen dat een dier in hem ontstoken wordt. Want een aangezicht kan je dan niet. Zakken, namelijk daarin kan het niet raken van God naar Abel. Abel die rechtvaardig kunnen zijn, omdat hij door het geloof komt meer in de opbranding op de zee van Abel. Wat oorzaak is daarin Abel de dood, omdat zijn werken dood waren. Dan heb je voorbeeld. Aan het rijden voorbeeld waaruit veel mensen in het God op dat daarin niet de voorkeur van God voor het liefde van de draad die de diepe de liefde die daarin overblijft. Dat daarin roepen is om zijn vrienden te voelen en dat de gelegenheid hij niet beseft die God ook zo naar hem zegt, naar daarin. Dat hij hier dan achterna staat in zijn tijd, zodat hij van Adam achterna staat in zijn tijd. Maar daarin moest hij zijn dood, dat hij niet uit zijn zitten, dat hij zijn zetting een slag krijgt. Een slag van achter. De uiting van werken van de dood, werken van de dood. En als je dat niet op het kern wil terugbrengen, dan is het donker. Daar in de vierde mens, zijn broeder niet lief heeft, de duisternis niet boven zich, die niet kan geven, liefde kan geven. Daarom dit voorbeeld bij de kerk dat elkander zouden kiezen. En vanuit dat voorbeeld kon dan de samenvatting de oproep van Johannes naar de wonder die niet kan worden, zal de wereld niet gaan. Dat is de tweede oproep van de congregatie in de kerk vandaag ook in Nederland leeft. Ik ga nu een deel op de politieke kant van de zaak vertellen. We hebben met wetgevingen te maken die in zeer grote mate loodrecht op de openbaring van de God van Israël komen te staan. Toch niet alleen in de eerste plaats de slag, maar in de eerste plaats de wonder die niet mijn broeder voor de wereld niet gaat. Om te peilen wat er achter is. Om namelijk werkelijk, zoals we dat in staat te leiden, er geldt het uit te vallen. En daarom kan het natuurlijk niet. Er is geen ander soort mensen dan de andere medemensen te leven doen. Het is niet op de mensen zelf, maar het gaat om de bron die daarachter is. Als de eeuwige God zijn voordeel herkenbaar gemaakt voor het licht tegenover de duisternis, dan staat er daar als een levende God in midden van de scholen. En dan maakt hij in openbaring bekend in zijn naam dat hij de God van het licht is. Het leven en van de liefde. En dan kan het niet anders dan dat het volgende zich verheffen tegen de Heer en tegen zijn gezelschap. Dat de wereld opstaat tegen God en dat de wereld de voorkeur voor de duisternis ook bekend is. En dat heeft alles te maken met de gegevende liefde van God. Daar is het alles in. Dat Christus de hele wereld in deze wereld die niet anders gedaan heeft dan die gegeven. Daarbij alles heeft overgelegd dat in de diepste diepte van het hart van mij wat er aan duisternis gaat. En dat die liefde werkelijk van één van is gekomen. Daar stoot alleen het geheim van de wezens voor, dat Johannes ook al heeft. Dat er inderdaad een nieuwe geboorte nodig is, dat die geboorte die vanuit het meegekregen was ontvangen door een andere geboorte van boven, omdat hij vanuit gaat. Inderdaad, het haat meedragen voor het. Alleen maar goed. Dit is fijn. Moet je nou eens leggen, dat kan vandaag dus heel goed, dat is heel goed bij, op deze oktoberzondag, alsof de zon nu aan de hemel gezet. En je moet eens denken aan die aarde, van de mensen die onder die zon op dit moment zich bevinden, wat er komt. En dan vervolgens eens nadenken over die tegenstelling die daar tussen bestaat. We kunnen alleen maar stil van worden. Alleen maar beseffen dat het werkelijk de eenzijdig levende liefde God is die deze schepping staat in de begin, vanaf de begin. En dat er nog altijd genezen is, en dat waren ook wij die niet, dat hij voortgaat om die liefde te stellen. Dat hij die schepping voltooien wil door het offer van het Lam Gods heen wil komen. Nieuwe geboorte betekent eigenlijk dat je je oorspronkelijke geboorte inderdaad mag en kunt overdoen. Dat de haat vervangen mag zijn door de liefde, de gevende liefde. Maar die moet nog iets bijgezegd worden. Als er staat zo de wereld u haat, dan denken wij dat hier bedoeld is de gemeente van Christus in de dagen van Johannes allereerst. En toen begonnen ook de vervolgingen van de christenen
op te komen. Maar ook die hebben in de geschiedenis een andere achtergrond, namelijk dat we zeker hier niet mogen voorbijgaan aan de haat jegens het volk van God, jegens Israël, de Jodenhaat. En u weet ook dat in onze dagen opnieuw uitingen daarvan opkomen in de samenleving. En daarom zijn we als gemeente geroepen om te weten met onze kinderen wat daarin achter ligt. Daar ligt achter diezelfde wortel, zoals bij Kain. Dat Kain niet kan verdragen dat God ziet naar Abel en zijn offer. Dat er één volk in deze wereld is waarop God bijzonder zijn blik heeft gevestigd, zijn blik heeft laten rusten, noem dat verkiezende liefde, met het oog op de ganse wereld, maar dat er nog altijd het geheim is van het Joodse volk. En dat nog altijd de haat van het heidendom zich daartegen verzet, zoals in de jaren 30 van onze eeuw in West-Europa. Ook dat hebben wij bij deze tekst te betrekken, om onze eigen plaats in deze wereld te kunnen verstaan. Want daar gaan we dan in delen. We gaan er dan in delen dat er een haat is uit de afgrond opkomend tegen de God van Israël. En daarom des te meer, gemeente, moeten wij zelf loskomen van die heidense afkomst door een nieuwe geboorte van boven. Een geboorte waarin je die zwarte nacht van het heidendom achter je mag hebben gelaten en een nieuwe morgen mag hebben begroet, die volkomen van buiten jezelf door Israël heen naar je is toegebracht. En als ik zeg door Israël heen, dan bedoel ik met name de grote zoon van Israël, de zoon des mensen, de zoon van God, Jezus Christus. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Dus, verwonder u niet, gemeente, als ook in onze dagen die grote tegenstelling van licht en duisternis openbaar komt. En nu, ik herhaal, daarover niet in de eerste plaats te klagen, maar met elkaar in deze eredienst te verstaan de roeping van de gemeente. En die wordt dan beschreven in de volgende versen. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Dat is een kenmerk van leven, van geestelijk leven. Het is zo eenvoudig, zo diep, dat niemand van ons eromheen kan. Het is ook zo eenvoudig en zo diep dat we het nauwelijks kunnen geloven, ingewikkeld als wij vaak het geestelijk leven hebben voorgesteld. Johannes zegt, als u nu weten wilt of u bent overgegaan van de dood in het leven, dat wilt u toch weten, u wilt toch niet in twijfel leven, dan kunt u dat aan het volgende weten, of u de broeders lief hebt. Overgegaan van de dood in het leven, dat is hier eigenlijk een woord, betekent verhuizing. Verhuist uit het land van de dood naar het land van de levenden. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort, zegt Christus, en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Hoe weten we dit nu? Om zo het woord van Christus gehoord te hebben, om zo in de Vader geloofd te hebben dat we een ander leven kennen, een nieuw leven kennen. Wel, dat de gevende liefde van Christus in ons geworden is tot eveneens gevende liefde. En u voelt, nu spreken wij, getuigen wij van het werk van de Heilige Geest. Dat die bron gaat doorstromen in de gemeente. Je kunt Christus niet losmaken van zijn volk, van het Joodse volk. Dat hoor je veel in onze dagen en het is waar. Maar evenzeer kun je Christus niet losmaken van zijn gemeente uit Jood en Heiden. Wat evenzeer waar is, denk maar aan het beeld van het hoofd en van het lichaam. En daar zouden we nog veel meer, denk ik, bij moeten stilstaan. Hoofd en lichaam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Die zijn niet te scheiden. Daar is een band van het bloed. Bloed der verzoening. Onlosmakelijk verbonden. Jezus Christus is met zijn, als hoofd met zijn lichaam verbonden, met zijn gemeente op aarde. Denkt u aan dat geheim van de verzoening, zoals in Efeze 2 daarover wordt gesproken. Gaan we dat thuis nog eens in de stilte lezen en overdenken. Vers voor vers, woord voor woord, dat grondeloze mysterie. Dat gij die eerder verre waart nabij zijt gebracht. Dat zo de heide die er buiten staat van huis uit nabij is gebracht. En met degene uit Israël samen tot één nieuwe mens is geschapen in Jezus Christus. Dat is verzoening. Verzoening tussen Jood en niet-Jood. Als één nieuwe mens in Jezus Christus. Dat is de nieuwe mens, gemeente, waar het uiteindelijk in deze wereld om gaat. De nieuwe mens, Jood en niet-Jood. Die in Jezus Christus tot een nieuwe mens zijn geschapen. Een nieuwe mens namelijk waarin die liefde van God kan doorstromen naar deze wereld toe. Niet geblokkeerd wordt, niet wordt tegengehouden. Niemand van ons leeft voor zichzelf. En wees u vooral niet bang dat dan het persoonlijke tekort zou komen. Ik kan u verzekeren dat het omgekeerd het geval is. Dan juist komt het persoonlijke volledig tot zijn recht. In dat grote verband, denk maar aan het gebed tot onze Vader. Ook als je dat in de diepste afzondering bidt, in de eenzaamheid, in de stilte, dan zeg je nog nooit het woordje ik. Dan zeg je nog altijd onze. Dan ben je nog altijd verbonden met die gemeente. Dat blijft zo, dat is fundamenteel. Dan pas mag je ook persoonlijk je plaats ontvangen. En zo die nieuwe mens, die nieuwe gemeente, die liefde van God in Christus door zich heen mag laten stromen naar deze wereld toe. Gevende liefde. En daaraan weet je nu of je uit de dood bent overgegaan in het leven. Of je dus inderdaad wederom geboren bent. Of je je natuurlijke geboorte mag zien vervangen worden door een geboorte uit God. Die zijn broeder lief heeft. Die hij gezien heeft. Hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Hoort u hoe dat onlosmakelijk aan elkaar is verbonden? En dan moet het ook gezegd worden, het allerscherpste woord wat ons leven betreft. Als er geen broederliefde is, geen gevende liefde is, kennen wij geen geestelijk leven volgens deze schriften. En daar staan we wel even stil bij. Zeker. Omdat die vraag zo direct is en zo persoonlijk is en inderdaad zo scherp is, is dat niet hard, te scherp? Moeten dan niet velen zeggen, allemaal, dan is er met mij nog niets. Dan moeten we nog helemaal bij het begin beginnen. Laten we dan samen zeggen, u en ik, staande voor zijn aangezicht. Ja, bij het begin beginnen. En wat dan nog? Bij begin beginnen. Weer bij Genesis 1 beginnen. Weer Genesis 3 en 4. Weer bij dat begin het ABC te spellen. Van die grote, eeuwige voorkeur van de God van Israël voor het licht. Die grote verwondering die aan de schepping de grondslag ligt, als je dat mag zien. Dat God niet in zichzelf besloten wil blijven. Maar dat hij zijn liefde in zichzelf wil delen met zijn schepping. Dat hij een schepping buiten zichzelf wil hebben. En dat hij Adam zoekt, waar ben je? En dat Adam elke keer weer opnieuw bij begin moet beginnen. Als wij een stand van geestelijk leven moeten ophouden, ook voor onze naasten. Gemeente, is dat een heel angstig leven. Ik denk dat u het ook al weet van binnen. Een stand op te houden is altijd leven met angst en spanning. Dan ben je altijd onder de wet. Uiteindelijk leidt dat, en geloof dat maar gerust, zoals bij Kain, tot haat en moord en doodslag. En daarom, bij begin beginnen. De liefde die geeft, zoals op dit ogenblik, uit de schriften, de liefde naar ons toestroomt, zoals het al was voor deze dienst, in het zonlicht van de hemel. En ieder, vervolgt dan Johannes al schrijvende, gedreven door de Heilige Geest, en ieder die zijn broeder haat, is een doodslager. En je weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. En daar zijn we, gemeente, zoals in de bergrede, zoals Christus in de bergrede doet, bij de bron van de levensuiting. Je broeder haten, dat betekent niet alleen letterlijk hem doodslaan, maar zoals Christus in de bergrede zegt, ook een scheldwoord, stelt je schuldig tegen het zesde gebod. Het gaat hier dus steeds om het wezen, om de kern van binnenuit. Het kenmerk van de liefde is om zichzelf te geven. Ze leeft van het geven. De broeder liefhebben betekent liefde te geven wie en wat die broeder ook is. Natuurlijk hebben wij een voorkeur. Een voorkeur ook voor mensen. De een ligt ons veel beter dan de andere, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om dat de liefde zich geeft zonder aanzien des persoons. Als we zeggen de liefde moet van twee kanten komen, dan zegt het evangelie mis. Het begint in elk geval van één kant. Liefde uit één bron. En hier hebt u tegelijk de ellendekennis. De zondekennis vanuit deze tekst gezien. Zo heeft ook Luther, en ik geef dat een moment door uit zijn levenservaring, dat geweten, dat voerde hem tot vertwijfeling, namelijk zijn onvermogen om lief te hebben. En dat gebrek aan liefde kan niet vervangen worden door allerlei wetten en geboden, daar ging juist Luther aan te gronden. Een opgedrongen liefde is geen liefde. Luther zag dat hetgeen het grote gebod vraagt, liefde tot God en tot de naaste, alleen vrij uit het hart als uit een bron kan opwellen. En daarom helpen allerlei goedbedoelde waarschuwen op zichzelf ook zo weinig. Die kunnen het gebrek aan liefde nooit aanvullen. Als ons wetten worden opgelegd, dan begint het hart steeds meer af te sterven en zich te verharden. Het maakt ons alleen nog maar angstiger en de vertwijfeling van de mens wordt des te groter. En daarom, dit is de ellendekennis uit onze tekst. Voor Gods aangezicht te belijden als gemeentelid, ik kan van mezelf niet lief hebben. Ik kan geen liefde geven als uit een nooit opdrogende bron. En op die vraag volgt vers 16. U weet wel, Johannes 3 vers 16, verbonden met 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Dat hij, dat is Christus, zijn leven voor ons gesteld heeft. En daar willen we graag met elkaar nu tenslotte bij stilgezet worden. Bij het grote tegenbeeld van Kain. Christus heeft voor ons zijn leven gesteld, staat er. Er staat eigenlijk in het Grieks zijn ziel gesteld. Hij heeft niet alleen zijn leven gegeven op Golgotha, maar zijn ziel gegeven ook in zijn ganse leven op aarde, vanaf Bethlehem tot Golgotha. Daarbij heeft hij de heerlijkheid afgelegd en zich gehuld in de gestalte van een dienstknecht. Zoals men zijn kleding aflegt. Zijn ganse leven was het geven van zijn leven aan de Vader. Daarop was zijn liefde allereerst gericht. Dat de Vader in de hemel, zoals in de schepping een vader zou kunnen zijn voor zijn kinderen, voor zijn dieren, voor al wat uit zijn handen is voortgekomen. Dat er tegenover K in een mens zou opstaan, die juist niet zou opstaan tegen zijn broeder, maar die zijn leven zou geven. En ook dan komen we nu op het geheim van de plaatsvervanging. Want als we nu elkaar aanzien, dan weten we niet waar we het zullen zoeken. Dan leven wij op dit moment in de bediening van het woord. Dat is ook de verkondiging van Gods weeg en met het gezag van de Heilige Geest. Van de plaatsvervangende liefde. Ik voor u. Paulus zegt, komt natuurlijk wel voor dat de mens een leven geeft voor zijn naast. Voor een goede zal mogelijk iemand van ons willen sterven. Vader of moeder voor het eigen kind. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En dan grijp je mis in jezelf. Dan vind je geen alvast, geen aanknopingspunt. Dan sta je inderdaad op grondeloze grond. Toen wij nog zondaars waren, goddelozen. En dat zijn we in onszelf. Volstrekt. Dat is de openbaring van Gods liefde. Dat is gemeente dus een schepping van de Heilige Geest, ten volle. Alleen Christus heeft zulke liefde tot God en zijn naaste gegeven. Daarvoor ging hij de nacht van Gethsemane en de Godverlatenheid van Golgotha binnen. Omdat de liefde geen grenzen kent. Omdat als wij moe zijn geworden en willen slapen, zoals in de hof met de discipelen, hij doorgaat. Wie van ons is aan de grens gekomen? Of we hebben de verhalen gelezen van mensen die aan de grens waren gekomen in het leven. Die zeggen, ik kan niet verder. Nu kan ik werkelijk niet verder. Op dat moment is er altijd dat licht in de nacht dat Jezus Christus verder ging, waar wij moeten ophouden. Verder, zodat hij tenslotte hangt tussen hemel en aarde. Waar echt de grens is bereikt van het menselijk leven, uitgestoten door de aarde, onbereikbaar is de hemel. En daar geeft hij liefde. Gemeente, dat is de bron van de vreugde. En daarom houdt het ook voor vreugde als geen velerlei verzoekingen en beproevingen valt. Daarom is er ook vreugde als de wereld de gemeente haat. Er is vreugde in, vanwege Christus. Daar is een erkenning in van die doortocht door de nacht heen tot die nieuwe morgen voor God, onze schepper. Dat eindelijk die duisternis voorgoed zal gescheiden zijn van het licht. Niet zoals nu, alles door elkaar heen. Maar dat het gescheiden zal zijn. En dat in die nieuwe schepping er geen nacht meer zal zijn. Zo is Christus doorgegaan. Onder de gesloten hemel, toen letterlijk alles dicht zat. Gehuld in vloek en toorn. Toen is er vanaf de aarde gemeente liefde gegeven. Liefde gegeven, wonderlijk, die op dat moment aan het kruishout het hart van een moordenaar treft. En de liefde wint het van de haat in het hart van een mens. Zo neemt de geest het uit Christus. En zo breekt de bron open op het Pinksterfeest. Het geven van de liefde. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Augustinus, die zijn theologie mede ook vanuit zijn leven heeft geschreven, heeft een christen vergeleken met een boom in de winter. De wortel leeft onzichtbaar onder de grond, maar de takken zijn, om te zien, dor en zonder vruchten. Inwendig is het merg dat leeft. Inwendig zijn al verborgen bladeren en vruchten, maar ze wachten op de lente en de zomer. Wel nu, de wereld wacht op die lente en de zomer van de gemeente van Jezus Christus. Als de geest die liefde doet doorstromen en naar buiten doet stromen. Dat de geest de levenssappen vanuit Christus door ons heen omhoog stuwt. Zodat het lente wil zijn onder ons. Juist nu ook hier het winterwerk is begonnen. Wij zijn schuldig ons leven voor de broeders te geven. Onze ziel te geven. We denken aan de martelaren, aan degenen die ons zijn voorgegaan. Maar soms kan het ook zijn dat het een heel lang mensenleven is, ons leven. Dat een dagelijkse oefening is in het geven. En ook nu komt Johannes, de apostel van de liefde, er met een simpel voorbeeld tussen. kan het nauwelijks verder uitleggen, omdat het zo duidelijk spreekt voor zichzelf. En wat alleen maar ter harte kunnen nemen, en ieder op de plaats waar we zijn geroepen en als gemeente samen. Zo wie nu het goed, zegt dan Johannes, wie het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Die het goed der wereld heeft en die zijn broeder ziet gebrek hebben, die dan zijn hart voor hem toesluit, daar staat in het Grieks eigenlijk zijn ingewanden. U weet wel die Hebreeuwse uitdrukking dat God met barmhartigheid bewogen is, dat is het rommelen van zijn ingewanden, dat is het diepste. Dat die wending in God er dan is van toorn naar barmhartigheid. Dat woord staat hier ook. Wie dus zijn broeder ziet gebrek hebben, maar zijn hart, zijn ingewanden voor hem toesluit. Hoe kan de liefde Gods in hem blijven? Dat kan niet. We gelijk een vraag op de antwoord, wat er inderdaad mis is met ons. Als die liefde Gods niet in ons blijft, als we die als het ware ook in de kerk zien wegvloeien, dan is dat hiermee in verband. Dat we langs die naaste, die broeder die gebrek heeft, heen zien. Dichter bij huis kan de toepassing niet komen. Het wil zeggen, je kunt met grote woorden spreken over het leven van de kerk. Maar die woorden willen vertaald zijn in de kleine dingen van de dag. En almaar dat stromen van de bron van de liefde Gods. Als we dat eenmaal ontdekt hebben en van alle wetten daarnaast bevrijd mogen zijn en van ganser harte, van binnenuit, de liefde, de wet der liefde in Jezus Christus hebben mogen vinden, waarbij dan de schriften opengaan, zoals Psalm 119, waar geen einde aan schijnt te komen, hoe lief heb ik uw wet, dan stroomt die liefde ook door. En zo vat Johannes het samen. Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, nog met de tong, maar met de daad en waarheid. Ik sprak voor enkele dagen een Messias beleidende Jodin die ik deze vraag stelde. Moet de kerk ook getuigen van het evangelie aan het Joodse volk? Moet de kerk ook getuigen tot het Joodse volk? Haar antwoord: ja, de kerk zal getuigen met, ten aanzien van het Joodse volk, maar met de mond dicht. En vooral dat laatste. Niet met de tong, niet met het woord, met de daad en de waarheid. Waarom? We zijn bijna 2000 jaar verder dan Johannes, de kerkgemeente. En laten we ons echt dat ter harte nemen, ook wij. De kerk heeft zulke grote woorden gesproken, zulke ontzaglijk grote woorden, die zo schrikbarend in tegenspraak waren met haar daden. Ik herhaal nu dat ene voorbeeld uit de mond van een Jood opgetekend. Het kruis van Jezus Christus, het teken der hoop, hebben jullie in plaats van het hoog opgeheven te houden, opdat wij de hoop, de levende hoop zouden kunnen putten, naar voren gestoken als een speerpunt en als een zwaard om ons te doden. En als u vraagt hoe dat kan, en het is geschied, en het gebeurt nog, wil dat niet eigenwijs zijn en daar ook langs heen gaan, wil dit ter harte nemen. Dat is wat wij vanmorgen gehoord hebben in de haat van Kain. Dat is namelijk de haat van nature tegen de God van Israël, die alleen maar liefde wil geven. Die alleen maar het licht voor zijn aangezicht wil zien, zoals hij deze wereld goed geschapen heeft. Die heidense haat, die afgronddiepe haat, dat we bij de duisternis ons willen neerleggen, dat we gekozen hebben voor die duisternis, voor het lot en de berusting, onder alle machten die er in duizendtallen om ons heen zijn. Dat is de eigenlijke bron. En daarom zal de kerk nu getuigen. Met de mond gesloten. Nog met de tong, nog met het woord. Maar met de daad en de waarheid. Dat onze grote woorden, en ze zijn groot van Gods wegen, geschreven staan in onze kleine daden. De daden van de gemeente. Die de uitingen zijn van de liefde.
Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij zijn leven voor ons gesteld heeft en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Lof zij Christus in eeuwigheid. Amen. We zingen nu uit de 133ste psalm, gemeente, het eerste vers. Psalm 133, vers 1. Laat ons danken en bidden. O eeuwige en getrouwe God, we roepen uw naam aan om u dank te zeggen, dat gij ons de schriften hebt geopend in uw naam, en dat gij ons uw stem deed horen, dat gij de toon van de eeuwige liefde ook nu hebt doen klinken. Hoe staan wij daar tegenover? Met gesloten ogen en gevouwen handen, o Heere, ontferm u over ons hart en leven. We hebben voor u te belijden dat onze afkomst is die van de duisternis en dat we telkens dat bevestigen in onze keuze. Maar gij zijt daartussen gekomen met uw verbond met Israël. Gij legt u niet neer bij die afgrond van donkerheid. Gij hebt gekozen voor het licht en gij gaat vandaag daarmee door. Getuige de zon en de hemel. Getuigen de schriften in het midden der gemeente. Daarom loven wij uw naam boven alle naam, omdat gij voor altijd uw keuze voor het licht, het leven en de liefde hebt kenbaar gemaakt. En dat geen vorst der duisternis in staat zal zijn om zo u van de troon te trekken en de grote nacht over heel uw schepping voor eeuwig te doen vallen. Gij, o God, zo geloven wij, zult eenmaal voorgoed de duisternis uiteenhalen van het licht uit, zodat er scheiding is en geen nacht meer zal zijn. Wij staan daartussen op dit moment. Gij kent ons hart. Heere, ontferm u en laat ons als uw kinderen mogen wandelen in het licht. Door uw genade. Maar we bidden u bijzonder om uw Heilige Geest, dat die bron van liefde nu ook door ons mag verder stromen. Dat we leren geven. Dat we leren door uw geest, wat we van huis uit niet kennen, om onszelf te offeren en te geven voor onze naasten. Zodat ook de wereld het zou weten. En uw volk Israël in de eerste plaats. Dat er een ander leven mogelijk is. Dat we elke dag met onze eigen ogen op aarde kunnen waarnemen. En daar willen we u voor danken, Heere, dat u die tekenen van uw openbaring ons niet hebt ontnomen. Dat ook in Nederland er een gemeente is, zowel verscheurd en verstrooid, toch een gemeente door alles heen waar deze liefde mag doorstromen. En zo willen we u bidden voor deze wereld. Voor uw volk Israël, in de verstrooiing, in het land der belofte, voor de volken der aarde. We vragen u om uw ontferming over ons. Want wij begrijpen eigenlijk niet dat uw geduld nog niet ten einde is. Heere, nog uw langmoedigheid met ons als wereld is. Doe ons dit verstaan. Zodat we leven op die wijze. In dagelijkse verwondering. In diep ontzag. Zo willen we ook onze naasten bij u brengen. De mensen en de kinderen op deze aarde. In hun vreugde, hun blijdschap, hun verdriet en smart. Ook heel nabij. Hier in de gemeente. De namen die voor de dienst genoemd zijn, brengen we nu bij u. De thuiskomst uit het ziekenhuis willen we bij u brengen als een teken van dank. Lofprijzing. Verontmoediging ook. Wilt u met hen allen zijn die de smart van het lichaam kennen? Wilt u in de ziekenhuizen en verpleeghuizen met uw Heilige Geest wonen en mensen met lichaam en ziel dragen? Heren, wij bidden u voor de liefde ook vanuit het woord dat we hoorden hier in de gemeente, ook catechisatie, vereniging en alles wat wij winterwerk noemen. Dat het telkens mag blijken te zijn het lentewerk. Dat uit de verborgen bron van uw Heilige Geest plotseling alles in groei en bloei mag staan. Wilt u zo ook degene die mogen voorgaan rondom de geopende Bijbel voeden met het brood des levens. Dat ze niet versagen, de moed niet opgeven, maar alom ook door de menselijke grenzen mogen heen gaan en heen getrokken worden, omdat altijd daarachter nog weer ligt die nieuwe morgen van uw opgestane Zoon Jezus Christus. Laten we daarom, Heere, deze dienst mogen besluiten in dankzegging en verwondering met de lof aan u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Psalm 133, vers 2 en 3. Gaat gemeente naar uw huizen in vrede, ontvangt allen ook die thuis met ons verbonden zijn, de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.